zeggen, in een korte diapresentatie geloof ik dat we 9 slides hebben, waarin wij onze bevindingen hebben uit het onderliggende, alle onderliggende documenten even kunnen presenteren. En die diavoorstellingen zijn out aan iedereen kunnen meegeven. Kunnen ze misschien een korte vraag over stellen. En daarna gaat iedereen 6 weken naar de fractievergadering. En wij gaan het hele dossier, en ik doe een oproep aan mevrouw Bartali om dat ook te doen, wat zij allemaal boven tafel kregen, aan de griffier geven. En zodat iedereen daarin kan kijken en het kan rondspitten. Ik wil even vragen of men dat een goed idee vindt of een betere suggestie heeft.
Ik denk dat u de mensen gewoon uitnodigt en zo zullen zij dat zien. En u even laten weten of ze in gelegenheid zijn. Voorzitter,
dan
ja of nee.
Ik vind het een prima voorstel.
Prima. Mevrouw Van Rooyen? Ja, mevrouw ja. Proos ook. Nou, ik denk dat er genoeg enthousiasme is voor uw voorstel. Dat weet ik niet.
Uitnodiging. Wilt u wat zeggen, meneer Beentjes?
De heer De Jong die nodigde u uit om ook een bijdrage te leveren op die avond.
Dat u ook
hij heeft al genoeg stemmen binnen, dus het is toch geregeld? Wat is het probleem?
Nee, ik vroeg alleen maar of u dan ook alle onderliggende documenten waar u op uw onderzoek gebaseerd is, of u ook de documenten waar het allemaal ontleed is ook beschikbaar stelt en ook bij de griffier neerlegt, dat ook iedereen daar kennis van kan nemen.
Als u maandag de presentatie doet en ik kom erachter dat ik documenten heb die u nog niet heeft, dan gaan we een goed gesprek hebben.
Prima.
Ik stel voor dat we nu verder gaan. Dank voor uw uitnodiging, meneer De Jong. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder, de heer Adriani.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde met datzelfde onderwerp beginnen als waar de heer De Jong net zijn mededeling over doet. En ik vroeg me af of de uitnodiging ook voor mij gold. Want ook vorige week is vanuit fractie Ieders Belang die duiding gekomen. Maar voor zover ik kan nagaan heb ik ook niet de beschikking over de stukken die u heeft en ook niet vragen gehad om verduidelijking. En de laatste keer dat ik keek maakten we allebei nog deel uit van het gemeentebestuur. Dus zolang u denkt dat ik ook onderdeel van de oplossing kan zijn, stel ik me daar graag voor beschikbaar.
Mevrouw Bactali.
Ja, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de heer Adriani alle documenten ook in bezit heeft. Maar goed, dat gaan we maandag nog even vaststellen.
Gaat u verder, goed, meneer Adriani.
Er zijn een aantal hoofdonderwerpen bij veel van u aan de orde geweest die ik per stuk zal behandelen. En dan blijven er nog wat losse dingen over en dan probeer ik zo door alle vragen heen te lopen. Er zijn een aantal vragen gesteld over de BV van Movactor. Iets minder als vorige week, toen was het wat prominenter aan de orde. Ik zit een beetje te dubbel wat ik doe, maar de suggestie die ik wil doen is, een aantal van u heeft gevraagd, kan nou meer inzichtelijk worden hoe die onderlinge geldstromen lopen, hoe nou die taakverdeling is, hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is. Mijn voorstel zou zijn dat ik daar voor de aankomende raadsvergadering u daar schriftelijk meer inzicht in geef. In samenwerking met Movactor. Anders ben ik nu heel lang aan het woord over iets wat heel technisch is. En dan proberen we dat op die manier voor u inzichtelijk te maken. Dan is, en de Rekenkamer noemde dat vorige week, de rode draad door het rapport. Er veel gezegd over de actieve informatieplicht van het college. En ik wil daar een aantal dingen uithalen. Om te beginnen ook maar weer met die BV. Ook daar is vorige week veel over gesproken. Had het college nou niet actief de raad daarover moeten informeren? Ik hecht eraan om te benadrukken dat het niet een geheim besluit geweest is of zo. Het heeft gewoon op de openbare besluitenlijst gestaan. Maar ik heb u daar inderdaad niet een aparte raadsbrief over gestuurd. En gezien de commotie die dat achteraf teweeg heeft gebracht, betreur ik dat. En vind ik dat ik dat wel had moeten doen.
Mevrouw Bactali.
Wanneer is de BV opgericht?
Die datum heb ik niet paraat. Het collegebesluit is van september 2012. Ik heb dat op dat moment niet op die manier ingeschat, omdat, en ook dat schrijft de Rekenkamer.
Ik ben nog niet klaar met mijn interruptie.
Nou,
Ja, sorry, ik moest misschien wat te snel reageren. De wethouder zei dat hij dat niet paraat heeft. Maar is het de wethouder bekend dat de stichting alleen maar met toestemming van het college een BV kan oprichten?
Dat is de wethouder bekend.
En wanneer is de notariële akte voor de BV gepasseerd?
Volgens mij heb ik daar net antwoord op gegeven en ik zal dat in de schriftelijke informatie die ik heb toegezegd ook meenemen.
Dat bedoel ik, de informatie die wij hebben is ook bij de wethouder aanwezig en of hoort erbij aanwezig te zijn. Maar kunt u verklaren de tijdspanne tussen die twee data? Dat vinden wij nogal vreemd.
Nee, kan ik op dit moment niet verklaren.
Oké.
Gaat u verder.
Mevrouw Van Rooyen.
Als dit alles was wat over de BV gemeld wordt, dan heb ik daar nog even een... En over de actieve informatieplicht daarover. Ik vind het gewoon jammer dat het alweer op deze manier is gegaan. Omdat namelijk in 1999 is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Toen zijn de statuten van de Baat, Stichting de Baat, ineen gewijzigd. Daar is nog uitgebreid, hebben we daar onderzoek naar laten doen en... De raad was ook toen not amused, hè, want heel veel mensen wisten niet dat die statuten gewijzigd waren. En toen heeft het college beterschap beloofd. Dat zijn dingen waar een raad, hè, vooral omdat er veel subsidiegeld naartoe gaat, waar een raad inzicht in moet hebben. Ik vind het ook dan ook erg jammer dat kennelijk de adviseurs hierin, die ook toen er waren, u dat niet gemeld heeft. En ik hoop gewoon dat dat wel, dat soort dingen, dus nu wel tussen de oren zit. Van, het is echt informatie die de raad gewoon wil weten. Ja. En expliciet.
Ja. Nee, dat heb ik goed begrepen inmiddels. Hè. En, wat dat betreft, dank voor die herinnering. U loopt duidelijk ook al langer mee dan ik. Dat, ja. Ik wilde nog zeggen, ik maak toch even die zinnen af. Ik heb toen, en ook het college in zijn geheel, die inschatting anders gemaakt over die actieve informatieplicht rond die BV. Omdat, en dat schrijft ook de Rekenkamer, het op zich een volstrekt gebruikelijke arrangement is wat je in heel veel plekken in het land ziet. Waarin organisaties, stichtingen die in belangrijke mate activiteiten uitvoeren die gesubsidieerd zijn, op het moment dat die activiteiten gaan doen die risicovoller zijn, dat ze die afscheiden van het bedrijf waarin die subsidie zitten, juist om te voorkomen dat die vermenging plaatsvindt. En dat is ook hier de intentie geweest en dat zal ik in die schriftelijke informatie nader duiden.
Mevrouw Bakdali.
Is dat een antwoord op een van mijn vragen, dat ze dus gewoon gescheiden zijn, de BV en de stichting?
Wat ik u duid is dat de activiteiten gescheiden zijn. En ik zal over de structuur van de BV in de brief die ik u stuur nader duiding geven.
Toen u toestemming gaf voor de BV, zoveel maanden na dato, bent u op de hoogte van hoeveel verlies de BV heeft, op dat moment leed? En weet u nog welke voorwaarden u heeft gesteld voor het openen van de BV of voor het oprichten van de BV?
Voor het eerste is het antwoord ja, dat weet ik, want op dat moment was de BV leeg. Voor het tweede ja, dat weet ik ook. En dat kunt u ook teruglezen in het openbare collegebesluit. Er zijn geen nadere voorwaarden aan de oprichting van die BV gesteld.
Ik denk dat de heer Wijntjes.
Bent u met mij van mening dat dat eigenlijk ook in de toekomst wel zou moeten? Want je kunt natuurlijk wel rechtspersonen splitsen vanwege het ene. Maar als je dat doet, krijg je weer een nieuw probleem. Wat gebeurt er dan in die rechtspersoon waar wij helemaal niet, die wij niet meer kunnen zien? Dat is natuurlijk, maar dat gebeurt ook, hè? Dat er bijvoorbeeld opbrengsten worden doorgesluist naar de BV die niet meer, vermogen wordt doorgesluist van de stichting naar zo'n BV. Dat is even andersom geredeneerd, hè?
Ja.
Dus ik vind, in mijn opvatting, maar ik hoop dat ik daar graag een goed antwoord op krijg, is dat u feiten moet eisen van al dat soort instellingen. Gewoon een disclosure over alles wat er in zo'n stichting gebeurt, ook jaarlijks bij de subsidievoorstelling.
Ja. Nee, dat is in feite ook de aanvullende aanbeveling die de Rekenkamercommissie na behandeling vorige week, na aanbieding van het rapport, nog gedaan heeft. Hè, om die aanvullende eisen in de subsidiebeschikking op te nemen. En dat lijkt me een prima extra aanbeveling van de Rekenkamercommissie. Als u dat ook weer in uw raadsbesluiten opneemt, en misschien ook wel zonder dat u dat doet, maar ik vermoed dat u het sowieso wel doet, gaan wij daar weer invulling aan geven.
Ik zie verschillende vingers. Bent u klaar met uw betoog over de BV?
Ja, ik geloof het wel.
Oh, goed, dan stel ik voor dat we nu even de vragen verzamelen over de BV en dan het volgende onderwerp.
Ik zeg nog, ik was al bij de actieve informatieplicht.
Ja, mevrouw Rammer-Tarsing.
Ja, voorzitter, ik ben toch benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. Waarom er geen nadere eisen zijn gesteld?
Ja, ik zag mevrouw Baktali.
Hoe verklaart de wethouder de verschillende berichtgevingen? Rekenkamer, die ontzettend veel geprezen is hier, met veel complimenten, die zegt eerst scheiding in rechten en vervolgens verbondenheid. Die vraag heb ik wel gesteld, maar het komt nu aan de orde. Dus ik wil het gewoon weten, anders kan ik de rest van uw verhaal niet meer volgen, denk ik.
De heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde even vragen aan de wethouder of hij met mij met mij eens is dat, gelet ook op het commentaar van de heer Wijntjes en zijn toelichting, hoe dingen ook zouden hebben kunnen lopen, of misschien hebben gelopen, dat extra reden is om juist dat helder te krijgen en dus op die geldstromen en hoe dat is en waar de mogelijkheden liggen om vanuit het college, niet alleen maar ook van de raad, controle te hebben, inzicht te zijn, transparant te zijn, dat een hele goede aanleiding is voor een aanvullend onderzoek specifiek op dat stuk.
Dat zullen we denk ik zo aan de orde krijgen. We reageren eerst op de vragen met betrekking tot de BV.
Ja, volgens mij vraagt de heer De Jong eigenlijk hetzelfde als mevrouw Rammer-Tarsing. Waarom geen aanvullende eisen en wil je daar niet meer grip op hebben? Kijk, waar de gemeente natuurlijk primair grip op wil hebben is op de stichting met wie zij een subsidierelatie heeft. En dan wil ze grip hebben of de activiteiten die daar gedaan worden en die betaald worden uit de subsidiegelden die de gemeente ter beschikking stelt, of dat sluitend en goed verantwoord wordt en voldoet aan de eisen die je daaraan stelt. En wie die eisen dan stelt, daar komen we straks bij de kaderstelling nog uitgebreid op. Maar dat is zoals het college dat op dat moment heeft beoordeeld. De Rekenkamer doet nu de aanvullende aanbeveling om te zeggen, en de heer Wijntjes neemt dat in feite over, neem daar nou toch iets over op in de subsidiebeschikking, zodat die nadere eisen er wel zijn, dat nadere inzichten wel is. Al was het maar om dit soort discussies ook voor te zijn. Hè. Er is geen aanleiding voor, maar je hoeft ze dan ook niet te voeren omdat dat transparant is. Nou, en ik heb al gezegd, die aanbeveling zullen we graag overnemen. Mevrouw Baktali vroeg nog hoe het komt dat de Rekenkamer tegenstrijdige informatie geeft. Ik heb dat zelf niet zo waargenomen. Ik vind het ook lastig om haar vragen over gescheiden of verbonden te interpreteren, wat ze daar nou precies voor een interpretatie zelf aan geeft. Wat ik u kan melden, zal ik ook in de schriftelijke brief zetten, is dat de stichting Movactor 100% aandeelhouder is van de BV. Daarmee ook onder dezelfde raad van toezicht valt als de BV, onder dezelfde raad van toezicht valt als de stichting. Over het bestuur, dat weet u hoe dat geregeld is. En de stichting Movactor heeft op haar website ook een governance code staan die inzicht geeft over de manier waarop daar met die bestuurlijke verantwoordelijkheden omgegaan wordt en op welke manier de raad van toezicht toezicht houdt en invloed heeft op de besluiten die daar genomen worden, zowel in de BV als in de stichting.
Ja, voorzitter. Het verhaal van de wethouder die rammelt echt aan alle kanten. Ten eerste, collegebesluit. Daarin geeft de wethouder toestemming voor een BV in september 2012 voor een BV wat in november is opgericht. En het is wel grappig dat mevrouw Van Alphen die vraag heeft gesteld van wat heeft u nou bewust gedaan en wat heeft u nou onbewust gedaan? Dat komt waarschijnlijk hierbij kijken. De wethouder die zegt dat de BV op dat moment leeg was op het moment van oprichting en dat er geen voorwaarden aan verbonden waren. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen?
Ja.
In de bijlage van de routingformulier staat Met het oprichten van de BV stelt men facto erin te voorzien dat risicodragende bedrijfsactiviteiten en activiteiten waarvoor het college en andere partijen subsidies beschikbaar stellen, in rechten van elkaar gescheiden zijn. Van een eventuele financiële verevening tussen beide ondernemingen, CQ bedrijfsactiviteiten van elk der ondernemingen, zal dan ook geen sprake zijn. Volgens mij zijn dat voorwaarden.
Voorzitter, mevrouw Bartali citeert uit het collegevoorstel en in feite uit de tekst zoals die door de stichting Movactor aan het college is voorgelegd om daar een besluit over te nemen. Dat is wat het college inderdaad, waar het college mee ingestemd heeft. Ze heeft het goed gelezen.
Goed, gaat u verder.
Ik was bij de actieve informatieplicht.
De heer Troost.
Ik wil naar mevrouw Bactali vragen wat in feite haar bezwaar nu is.
Mijn bezwaar tegen een liegende wethouder bedoelt u?
Oh, wacht even. Mevrouw Bactali, u moet toch een beetje voorzichtig zijn met de bewoordingen die u hier kiest. Hè?
Ja, nou, dus, ik stel vast dus, dat er A wordt beweerd en een volgende moment is het B.
Nee, de vraag is, wat, kunt u antwoord geven op de vraag van de heer Troost?
Wat is uw bezwaar? Tegen wat de wethouder als uitleg gegeven heeft en wat het college besloten heeft. Waar ziet u de rampen voor Nieuwegein? En voor onze geldstromen en wat iets meer zijn? Wat is de inhoud van uw bezwaar?
De inhoud van mijn bezwaar is dat onder valse voorwenselen gewoon subsidiegeld wegstroomt, meneer Troost.
Dat is een beschuldiging die u niet waar kunt maken, waar u ook geen snars verstand van hebt, want anders zou u het zo niet zeggen. En u bent wat mij betreft altijd heel erg gemakkelijk om iedereen te beschuldigen van incompetentie, leugenachtigheid en wat iets meer zijn. En u moet begrijpen dat na zoveel tijd u niet meer gehoord wordt.
Dat is uw mening en ik mag mijn eigen mening hebben. En ik kan van alles zeggen tegenover uw opstelling, maar ik zal me daarvan onthouden.
Gaat u verder met uw betoog, heer Adriani.
Dank u wel. Het is toch goed, ik had dat niet willen doen, maar ik doe het nou toch om even te melden dat ik zelf en het voltallige college afstand neemt van de beelden die mevrouw Bartali neerzet over wat er met subsidiegelden bij Movactor gebeurt. Ik was bij het onderwerp actieve informatieplicht. Ik heb het over het besluit van de BV gehad en het feit dat daar niet een aparte raadsbrief over uitgegaan is. Dan spelen er nog een paar andere dingen die ik denk dat het goed is om eventjes de revue te laten passeren. Dat gaat over het productenboek en het programma aan de ene kant en de verantwoording aan de andere kant. Het productenboek is, zoals dat jaarlijks met Movactor wordt overeengekomen, wat onderdeel is van de subsidiebeschikking, dat ligt ieder jaar ook opnieuw ter inzage voor uw raad. En daar wordt u ook actief over geïnformeerd. Dat was al zo toen ik zelf nog raadslid was en dat is inderdaad sindsdien niet veranderd. De verantwoording van Movactor die wordt inderdaad niet actief aan u aangeboden of ter inzage gelegd. En daar heb ik ook met de rekenkamer of met de onderzoeker van de rekenkamer wel een gesprek over gehad in het interview wat ik had. Zijn suggestie was, waarom doe je dat niet? En ik heb toen inderdaad gezegd, dat is vorige week even aan de orde geweest. Ja, dat hoort bij de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college. En tegelijkertijd stel ik vast dat we dat niet alleen bij Movactor niet doen, maar ook bij de bibliotheek niet, ook bij Theater de Kom niet. En ook bij die 300 andere verenigingen, stichtingen en anderszins instellingen aan wie we als gemeente subsidie verstrekken.
Ik zie de heer Troost.
Voorzitter, ik wilde toch een kleine opmerking maken. Er is nog wel een verschil tussen 300 instellingen en een paar instellingen waar wij als raad via de burgers ontzettend bij betrokken zijn. En de bibliotheek, en Movactor en de Com, en zo zijn er nog wel een dozijn, zijn dingen die heel erg zichtbaar zijn in deze stad en waar de mensen ons over aanspreken. En we hebben het volste vertrouwen dat u daar verstandig bereid op wil loslaten. Maar het is echt jammer dat u ons niet beter geïnformeerd heeft. En ik zou dat voortaan ook doen. Want die informatieplicht die staat er natuurlijk in als controle. Maar als u het met ons deelt en de raad gaat akkoord, dan heeft u ook de verantwoordelijkheid gedeeld.
Ja. Nee, en dat heb ik natuurlijk goed gehoord, ook in de eerste bijdrage, onder andere van de heer Wijntjes en een aantal anderen zeiden dat, van kunnen we daar niet op een andere manier mee omgaan. En datzelfde geldt voor de evaluatie die niet meer in onze ASV staat, hè, wel in de wet, maar die we in de ASV niet meer hebben. Ik moet eerlijk zeggen, de Rekenkamer heeft ernaar gezocht, een aantal van u heeft ernaar gezocht. Ik heb er zelf ook naar gezocht. Ik kan het ook niet meer terugvinden, de argumentatie waarom dat er ooit in deze stad uitgehaald is. Maar ik constateer dat wel zo geregeld is in de ASV zoals die op dit moment geldt. Maar ik heb daar geen enkel probleem mee om daar andere afspraken ook weer met u over te maken.
Ja, toch een vraag naar de wethouder. Kijk, dit gaat over Movacto en de relatie tussen Movacto en de gemeente. Het ligt naar mijn gevoel ook wat breder. Zou u bereid zijn om eens even in het college dat toch eens even flink aan de orde te stellen? Want de paralleliteit met de gemeenschappelijke regelingen is er ook. En ik denk dat wij gewoon aan u moeten vragen een afspraak te maken dat het hele sturen van de gemeenteraad en het informeren van de gemeenteraad rond de belangrijkste instellingen, niet over al die kleintjes, op een analoge wijze moet gaan plaatsvinden. Het moet jaarlijks plaatsvinden. Er moet jaarlijks voor verantwoording over afgelegd worden. Want als u iets ziet aan zo'n instelling, als het gaat over de effecten, et cetera, die niet conform het kader van de gemeenteraad zijn, dan moet u als het ware terug naar die vakcommissie. Dat moet.
Ja.
Als ik zie hoe nu bijvoorbeeld de beoordeling ook intern ambtelijk gaat om dit soort stukken, is louter alleen financieel. En daar gaat het al fout. Dus dat moet dus anders. En ik zou u willen meegeven, wilt u meegeven aan het college? Het zou aardig zijn als het in die brief ook nog eens een keer uitdrukkelijk neergelegd wordt. En dat past heel mooi in het beleid wat de gemeente zelf heeft geformuleerd, naar aanleiding van de discussie rond wil. De gemeenschappelijke regeling voor de goede orde. Niet mijn zus.
Als u het goed vindt, meneer Wijntjes, wil ik heel even terugkomen op die suggestie die u doet op het moment dat we het over de beleidskaders hebben. Want dan.
Nee, maar u kunt toch gewoon zeggen, beleidskaders hebben we nog niet. Het is meer een algemene wens van deze raad. Ja. En ik wil graag het standpunt van, dat geeft u nog niet in het college kunnen, want u heeft alleen met de bevakte. Maar ik wil graag dat voor de raadsbehandeling helder is hoe het college erover denkt in de volle breedte. Boom.
Okay. Ik kom daar straks nog even op terug. Ja, want ik vergeet u niet.
En u moet dat nog eventjes natuurlijk afstemmen met het college, snap ik ook wel. Het enige wat ik vraag, brengt u het even in het college?
Ja.
Mevrouw Ramotarsi.
Voorzitter, ik ben het helemaal eens met de heer Wijntjes, dus ik ben ook zeer benieuwd wat de wethouder straks toezegt.
Mevrouw Van Alphen.
Ja, ik wilde zeggen dat inderdaad, we hebben destijds die motie aangenomen. Hè? Meer toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. En volgens mij, als je die erbij pakt en het college gewoon nog eens een keer goed commentaar laat geven daarop. Want er is wel gezegd, we gaan die uitvoeren. Maar hoe gaan we die nou uitvoeren? Dat ook daadwerkelijk gaan doen, dan kan dat worden aangescherpt.
Mag ik daar misschien iets over zeggen? We hebben ook nog een auditcommittee. En het auditcommittee is nu bezig, voor de raad zelf, een model te bedenken hoe die beoordeling moet gaan plaatsvinden. Hè? Dat zijn we nu mee doende. Het is een beetje ingewikkeld werk, maar het gaat mij veel meer om dat het college als het ware de ideeën omarmt om voor de gemeenteraad die kaderstellende en toezichthoudende rol te versterken en te verbeteren. Dat is de essentie.
In die motie stond een deel over dat er adviezen moesten komen telkens vanuit het college. En dat gebeurt nog steeds niet. Dus dat wil ik gewoon een toezegging dat gaat gebeuren en hoe ze dat gaan doen.
Goed. Gaat u verder.
Ja, ik ga toch even drie dingen nog zeggen over deze discussie. Ja. De uitvoering van de motie over de gemeenschappelijke regelingen, ik denk dat de heer Wijntjes daar gelijk in heeft, ligt op dit moment even primair bij de auditcommissie. En het college volgt vervolgens de instructies van de auditcommissie daarin op, voor zover ze daar een rol in heeft. Ik wil op dit punt in het debat alvast omarmen dat ik natuurlijk uw aanbod overnemen om dat we elkaar nog beter informeren en betrekken bij zowel de kaderstelling als de verantwoording. Waarom ik hem heel even parkeer, de vraag of dat voor de raad ook al in een brief kan, daar kom ik bij de kaderstelling zo nog even op terug. Maar het principe, daar hebben we geen misverstand over. En dan ben ik ook bij die kaderstelling. En laat ik beginnen om te zeggen dat ik het van harte met u eens ben. Sterker nog, ik denk als u de algemene beschouwingen van, ik denk 2010, terughaalt en de bijdrage van de toenmalige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid leest, dat daar ook wel woorden van die strekking in staan. En tegelijkertijd, dan maak ik u toch maar een beetje deelgenoot van de ervaringen die ik zo in de afgelopen 15 maanden gehad heb. Is de werkelijkheid wel weer barstiger dan ik ook op dat moment zelf besefte. En dat begint denk ik met de constatering. De Rekenkamer schrijft in haar rapport, een robuust beleidskader is van belang, juist in een tijd waarin het welzijnswerk zo aan veel veranderingen onderhevig is. En wat ik wel gemerkt heb is dat het lastig is een robuust beleidskader voor de Raad voor te bereiden, juist vanwege het feit dat het de omgeving van het welzijnswerk zo ontzettend in beweging is. Wat ik u kan melden is dat de Rekenkamer heeft ingezoomd op het beleidskader uit 2002, wat uiteindelijk twee keer verlengd is en liep tot 2011. Wat niet in beeld is gebracht vanuit de Rekenkamer is dat ze natuurlijk ook het WMO-beleidskader op een gegeven moment hebben vastgesteld, waar een belangrijk, eigenlijk een omvangrijk pakket, wat ook direct zijn weerslag heeft op de subsidierelatie met Movactor, in zijn grondslag vindt. Overigens is ook die verlopen, hè, daar bent u zich natuurlijk terdege van bewust. Ook het beleidskader WMO is door zijn datum heen. En we zijn dus ook, wij hebben in voorbereiding om een nieuw WMO-gezondheidswelzijnskader aan u voor te leggen. Dat staat ook zo aangekondigd in de begroting die u, denk ik, volgende week toegezonden krijgt voor 2014. Maar we moeten wel werken aan dat beleidskader in een omgeving waarin de dynamiek ontzettend groot is. De heer Troost die zei iets over het aantal raadsinformatieavonden en hoe belangrijk die zijn. We zijn eind vorig jaar hebben we een programma voorbereid om samen met uw raad via die raadsinformatieavonden op die hele nieuwe werkelijkheid in het sociaal domein met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Ontzettend ingewikkeld dossier, waarin heel veel nieuwe taken op ons afkomen en waarin nou juist het welzijnswerk een hele belangrijke rol speelt. Hè. We hebben het daar een aantal keer over gehad. In die verschuivingen van formeel naar informele zorg, in de verschuiving van de individuele zorg naar collectieve voorzieningen. Daar moet nou juist dat welzijnsaspect moet daar een enorme belangrijke rol in spelen. En we zijn bezig met de voorbereiding van dat nieuwe voorstel WMO Gezondheidswelzijnskader in een omgeving waarin ze in Den Haag nog ongeveer per week van gedachten veranderen over wat die nieuwe taken voor de gemeente worden. Dat deze ontwikkeling eraan kwam, dat wisten we natuurlijk allemaal al een hele tijd. En hoewel ik ook zelf als raadslid het gevoel had daar weinig in meegenomen te worden, heb ik ook ter voorbereiding van deze avond nog eens teruggekeken van hoe is dat nou feitelijk gegaan de afgelopen 5 jaar. En dan zie je toch op 14 momenten schriftelijke uitwisseling over al die veranderingen tussen college en raad. In totaal 6 bijeenkomsten waarin door of namens het college over die veranderingen met u van gedachten is gewisseld. En daarnaast ook nog 6 bijeenkomsten die door Movactor voor de raad zijn georganiseerd om u met van die ontwikkelingen deelgenoot te maken. Een aantal van u noemde dat ook, die verschuiving naar meer welzijn en zorg. En ook dat kan niet echt een verrassing zijn, want dat heeft ook gewoon expliciet in het collegeprogramma gestaan, zoals we dat met 4 collegepartijen hebben opgesteld en daarna in de raad hebben besproken.
Mevrouw Ramadasse.
Maar dat neemt niet weg dat de raad daar niet over geïnformeerd wordt.
Nou, ik noem u net 26 momenten waarop dat wel is gebeurd. Maar ik ben het direct met u eens. En ik had dat gevoel zelf ook toen ik nog in uw midden zat. Dat dat onvoldoende robuust gebeurt en ook onvoldoende samenhangend. En waar ik u probeer deelgenoot van te maken is dat het in de omgeving waarin we op dit moment zitten ook buitengewoon ingewikkeld is om een moment te vinden dat je zegt, nou, nu heb ik een definitie van een welzijnskader waarvan ik ook met opgeheven hoofd tegen de raad durf te zeggen, daar kunnen we de komende 4 jaar mee aan de slag.
De heer Van der Zalm.
Ja, ik heb toch even een vraag. Als we kijken naar de programmavoorstellen die bij Mofactor bekend zijn, dan heeft u op een moment dat u zegt, nou, dat is goed, daar gaan we in. Dat legt u wel vast. En richting raad doet u het niet. Dan zeg ik van, nou, hoe kan dat nou? Het is bekend. En toch niet, ja. wordt het niet, zeg maar, gecommuniceerd.
Ja, op zich informeren we daar uw raad ook over en delen we dat ook met uw raad. Zowel de programmaboeken als deelaspecten uit die veranderingen in dat welzijnsdomein zijn steeds wel met u gedeeld. Waar het aan ontbreekt is een totaal kader waarin we zeggen, en nu weten we ook waar we de komende 4 of 6 jaar mee aan gaan werken. Ik noemde u, eind 2012 hebben we een programma van raadsinformatieavonden gemaakt rond die transities, wat liep tot de zomer. Daar stond ook in dit voorjaar al ingepland een avond over de toekomst van het welzijnswerk. En ook een avond over sturing in het sociaal domein. Hoe ga je om met subsidiestromen, hoe ga je om met throughput, output, outcome. Beide informatieavonden overigens zijn doordat andere dingen voordrongen, bijvoorbeeld de druk die er ineens in de jeugdzorg kwam, doorgeschoven. Vanavond zouden we dat doen, hè? Die toekomst van het welzijnswerk is nu ook weer doorgeschoven. Ik hoop dat in oktober alsnog kan. Maar in feite sta ik te trappelen om daarover met u van gedachten te wisselen.
Mevrouw van Rooyen.
Dank u wel. Ja, inderdaad, de toekomst is ongewis. Ik bedoel, er gebeurt heel veel en er gebeurt ook weer weinig, zeg maar. We wachten eigenlijk op iets definitiefs. Maar dit is natuurlijk al wat langer aan de hand. En er zijn informatieavonden geweest, of 26 contactmomenten, zeg maar. En ik heb er een paar van meegekregen. Ik wist niet dat het er zoveel waren. En dan dacht ik altijd van ja, maar over wie en wat gaat het hier eigenlijk? Ik heb geen basis waarop ik terug kan vallen. He, dat is dus dat kader. En ik vraag me nou af, hoe heeft die hele verandering bij SWN naar Mofactor, zeg maar, nou kunnen plaatsvinden? Is dat een aansturing vanuit het college geweest? Of komt het voort uit inderdaad dat beleidsvacuüm waar Mofactor in is gesprongen? Want ik had iedere keer al die informaties die ik hoorde, denk ik van ja, dit gaat niet over mij als raadslid dan, hè? Want ik weet voor niks.
Ja. Nee, en ik kan me dat voorstellen. Sterker nog, ik herken het gevoel, hè? Ik schetste dat net. De grote lijn van die verandering, denk ik, dat wel op een aantal momenten hier in de raad gedeeld is. Bijvoorbeeld de ontwikkeling rondom de woonservicezones, hè, wat een belangrijke onderligger is voor die verschuiving van welzijn naar zorg. Ik herinner mij nog mijn voorgangster, Weile, mevrouw Curvers, die daar in de commissie altijd wel veel over vertelde. Ook iedere keer riep van als ik daar nou een informatieavond over moet organiseren, dan doe ik dat graag. En op een gegeven moment deed ze dat en toen kwam alleen de heer Rietveld opdagen. Dat was wel een beetje treurig. Maar ik herinner me ook wel de vragen die de heer Troost daarover stelde. Van waar is het college nou mee bezig? En mensen die schuin achter mij zitten, die herinneren zich nog dat een van de eerste dingen die ik zei toen ik op deze stoel kwam te zitten is, ik geloof best dat we de goede dingen aan het doen zijn, maar we houden het zo geheim. Dus laten we daar nou actiever op gaan informeren. En dat heeft toch ook geleid tot dat programma wat we eind vorig jaar voor de raad hebben samengesteld, hè, om die raadsinformatieavonden te doen. Waarbij ik, en dat geef ik direct toe, ook wel vertraagd ben door de combinatie van de ontwikkelingen Rutte 1, Rutte 2 en alles wat er in Den Haag speelde. En tegelijkertijd ook de worsteling die we als college, maar ook bij Mofactor en ook bij Vitras doormaakten, om te kijken hoe we inhoud konden geven aan de opdracht uit de strategische heroriëntatie, om tot één lokale zorg- en welzijnsketen te komen, waarin we ook die verschuiving, zeg maar, het afdalen op de zorgladder konden verwezenlijken. Dus dat heeft inderdaad Uh, tot eind vorig jaar geduurd voordat we zeiden, nou, nu hebben we daar voldoende grip op om ook dat gesprek met de Raad aan te gaan. En dat programma loopt nu, loopt dan ook weer iets langzamer door allerlei omstandigheden die heel legitiem zijn, maar ondertussen wel vervelend. Dat,
antwoord op mijn vraag. Wie heeft nou wie aangestuurd? Het college, zeg maar, het gewenste, zeg maar, in plaats van de Raad, een garig geschapen waar Movactor in moest springen? Of kwam Movactor met een idee van, kunnen we dit slijten bij deze gemeente?
Nou, ik constateer in ieder geval voor deze collegeperiode dat het uitgangspunt om met name op dat domein van zorg en welzijn daar de focus op te leggen, dat dat vanuit het coalitieakkoord, hè, dus vanuit een onderhandelingsresultaat van raadsleden, voortgekomen is.
Het is niet door de Raad goedgekeurd.
Nee, we hebben daar, dat merk ik wel vaker, altijd last van dat coalitieakkoord nooit in de Raad is vastgesteld, alleen maar is besproken. Hadden we eigenlijk wel moeten doen, hè? Dat was zo makkelijk geweest.
Ja. Goed, ik zag mevrouw Rammetarsing.
Ik wilde even reageren op de laatste woorden van de wethouder net. Begrijp ik goed uit de woorden dat er wel samenwerking wordt gezocht, ook met Vitras? Hoor ik u dat zeggen? Straks in de nieuwe ontwikkelingen?
U hoort mij zeggen dat zowel het college als Vitras als Movactor ook wel worstelden en nog wel worstelen met de invulling van de opdracht uit de strategische heroriëntatie van 2010... die eind 2010 in de Raad is behandeld en vastgesteld, om ook in het licht van de decentralisaties te komen tot één coherente lokale zorg- en welzijnsketen. En dat gaat dus ook over vraagstukken, dingen die we nu nog individueel, bijvoorbeeld als maatschappelijk werk doen, kun je daar ook welzijnsarrangementen voor maken. Nou, dat soort vraagstukken die spelen daar in belangrijke mate in mee.
Klopt het dat u daardoor ook de dubbelingen weghaalt?
Dat is de intentie van die strategische heroriëntatie. Ja. Kortom, ik sta te trappelen om met u die start te maken voor die nieuwe beleidskaders. En kan ik dat dan nog voor de verkiezingen geregeld hebben, vraagt de ChristenUnie SGP. En dat vind ik een ingewikkelde toezegging. Ik snap hem wel. We hebben ook voorzien dat we in het eerste kwartaal, dus dat zou om en nabij de verkiezing kunnen zijn, dat af hebben. Maar ik vind het een ingewikkelde materie. Dus ik heb eigenlijk liever een goed kader waar we ook robuust die decentralisaties mee in kunnen vanaf 1 januari 2015, dan een snel kader. En zoals ik u zo net duidde, ik had eigenlijk in maart of april al met u over de toekomst van het welzijnswerk willen praten. Het is nu al september, ook vanavond gaat het weer niet door. Het is allemaal heel legitiem, maar het schuift wel op in de tijd.
Mevrouw Rammetarsing.
Voorzitter, ik zou heel graag willen dat de wethouder de eerste periode concreter maakt. Want het is nu een beetje vaag. Ik wil concreet weten wanneer.
Ja, in de reactie van het college staat geloof ik eerste termijn, bedoeld is eerste kwartaal. Dat was ook een vraag van, nou, ergens uit die kant van de zaal.
Eerst de heer Wanning, daarna mevrouw Van Alphen.
Nou, u zegt nou het eerste termijn is het eerste kwartaal. Dus betekent wel dat u het, ik zou zeggen, voor de verkiezingen wel rond zou kunnen zijn. Maar anders zit u wel op de laatste dag ongeveer.
Ik sluit dat niet uit. En ik denk dat het ook goed is om daar nog een keer bij uit te spreken. En dat vinden we ook vanuit het college met z'n allen. Dat verkiezingen of geen verkiezingen, we moeten met alles wat rond die transities gedaan en voorbereid moet worden, moeten we door. En daar hoort ook dit nieuwe beleidskader bij. Daar moeten we geen verkiezingsreces voor in de weg laten lopen, zeg maar.
Mevrouw Van Alphen.
Bedankt, meneer de voorzitter. Volgens mij is het zo dat in het kader van de decentralisaties, wij in ieder geval ook al heel erg hard moeten werken aan het beleidsplan jeugdzorg. Die moet volgens mij al eind 2013 klaar zijn. Ik zag dat die waarschijnlijk ook in het eerste kwartaal klaar komt. Maar als je, zeg maar, die verbinding wil leggen tussen zorg en welzijn, dan zou het het mooist zijn als die twee beleidsplannen of kaders of wat dan ook, hoe je het noemt, in ieder geval zo snel mogelijk komen. Eigenlijk moeten die al voor de transitiearrangementen in december klaar zijn. Volgens mij is het college dan, neemt die dan pas een besluit en komt het in januari. Maar als je dingen wil verbinden, moet het echt heel snel. En ik vind het echt lastig te horen nu dat toch richting verkiezingen gaat. Dan zijn we echt dadelijk te laat in het kader van de transities.
Nou zie ik veel dingen. Ik ga even de vingers af dan. Ik zag eerst de heer Wanink. Die was eigenlijk al...
Als ik goed naar u luister, kunnen we het voor de verkiezingen niet verwachten. Maar u wilde wel mee aan de slag. Klopt dat?
Ik had er vanavond mee aan de slag.
En hoe wilt u ons daarin meenemen? Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Want straks ligt er op 1 april ineens iets voor ons. Als nieuwe raad ook nog. Dus ik vind het niet zo'n heel verstandig besluit van u om het uit te stellen.
De heer Van der Zalm.
Ja, meneer de voorzitter. We zitten met een snel veranderende omgeving. En we zitten met een heel traag college. Dat gaat niet samen volgens mij. Naar mijn idee komt het er eigenlijk op neer dat de slagkracht van het college wat groter moet zijn en de snelheid er wat ingebracht moet worden. Dan lopen we in ieder geval met de omgeving een beetje gelijk.
Mevrouw Ramotarsing.
Ja, voorzitter, ik ben het helemaal eens met de bijdrage van mevrouw Van Halve en ook van de heer Wanink. Ik ben ook van mening dat beide stukken, zowel de welzijn als jeugd, tegelijk komen. En ik zou niet willen wachten tot de verkiezingen. Want u verwacht van ons dat we ook snel met dingen meegaan. Dan wil ik ook wel hebben dat het college daaraan meewerkt. Dat we snel de stukken krijgen. Dus ik zou willen voorstellen, als de wethouder straks heeft net aangegeven dat hij schriftelijk wat toestuurt naar ons, daarin echt concreet een datum noemt. Kan hij dat toezeggen?
De heer Wijntjes.
Nou, ik zou ervoor willen pleiten. He's talking with somebody else. Okay. Ik zou ervoor willen pleiten om, en de heer Wanning heeft gevraagd, neem de raad in het proces mee. Kijk, het is waar dat er op dit beleid wat heel veel dynamiek is, maar maak een proces, doe een proces voor aan de raad. Ik ga op die manier die beleidsbepaling, want jullie bepalen dat uiteindelijk, dat is het moment en dit is het proces wat wij gaan doen. En dat je momenten kiest waarin de gemeenteraad gewoon betrokken wordt om die discussie ook met het veld mee te maken, want dan kan er ook iets aan kaderstelling komen wat ook enigszins, laat ik hem zo zeggen, maatschappelijk zijn voeten in de grond heeft staan. Dus dat zou ik echt bepleiten. Dus zorgvuldigheid is ietsje belangrijker dan snelheid, vind ik. Maar je kan wel een soort aantal tussenstappen bedenken waarbij de raad wordt gewoon meegenomen en de nieuwe raad natuurlijk, als het ware, een gespreid bedje komt vanwege het vele werk wat de oude raad al heeft verricht voor die tijd. Dus als die suggestie wordt overgenomen. Overigens zeg ik wel de dynamiek. Misschien kan het ook geen kwaad als de rode en de blauwe, hè? Hun partijgenoten in Den Haag eens even aanvuren om nou eens ook klip en klaar over die decentralisatie te zijn. Want ja, als het gaat over zorg en welzijn bij...
Dan ook naar de Eerste Kamer overbrengt, vind ik dat prima.
Ja, maar dat is nou net het punt. Daar zijn jullie nou verantwoordelijk voor om die te overtuigen. Ja? Maar als het gaat over decentralisatie, is het natuurlijk toch een pan. Het verandert per dag.
Goed. En mevrouw Van Rooyen nog?
Daar wil ik natuurlijk ook even een duit in het zakje doen, omdat er toch hier bepaalde dingen zijn gezegd. En ik moet zeggen, ik ben het wel mee eens dat we het niet moeten overhaasten. Maar wel dat de wat peper te pas mag komen aan het college. En dan vind ik wat meneer Wijntjes zegt wel goed. Van, we moeten zorgen, straks zitten we met nieuwe raad. Hopelijk met nieuwe mensen. En die staan daar echt allemaal zonder historisch besef ook tegenaan. Dat is altijd jammer. En wij moeten, wat gewoon ook belangrijk is, dat we er inderdaad worden meegenomen, dat we een soort procesvoorstel krijgen. Wat wij dan ook goed kunnen volgen en monitoren. Ja. En dat we er bovenop kunnen zitten. Want juist zoals het afgelopen jaar is gegaan, dat kan gewoon niet. We kunnen niet steeds wachten of er nog weer eens een keertje een aankondiging vanuit Den Haag komt. We moeten onze eigen kaders stellen.
Geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, dan begin ik toch even bij mevrouw Van Alf. Hè. Die benadrukt dat het ook van belang is om beleidskader jeugdzorg en het en WMO-welzijn, om dat ook met elkaar te verbinden. Dat is waar. Overigens vind ik niet dat ze op elkaar moeten wachten. Want daarvoor is de druk op de jeugdzorg weer te groot. Die druk op de jeugdzorg overigens is ook een belangrijke aanleiding waarom we niet al voor de zomer over de toekomst van het welzijnswerk met elkaar gepraat hebben. Hè? Want de jeugdzorg drong voor, zo gezegd. Ook in Den Haag ligt het tempo rond de jeugdzorg iets anders. Hè? Want daar zijn we inmiddels aan kamerbehandeling toe. Terwijl voor de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning de staatssecretaris nog aan te broeden is, zo gezegd. Er werd even de suggestie gedaan alsof ik gezegd zou hebben dat ik wacht met het nieuwe beleidskader welzijn, WMO en gezondheid tot de verkiezingen. Dat is zeker niet het geval. De vraag van de heer Wanning was: kunt u ervoor zorgen dat het er voor de verkiezingen is? En daarvan heb ik gezegd: ik weet niet zeker of we dat halen. En toen zei de heer Wanning: dan is het net alsof u zegt dat het de dag voor de verkiezingen zijn. Dus ik sluit dat niet uit. Ik heb geen enkele intentie om het daar op te koersen of zo. We doen het echt zo snel als kan, maar wel en zorgvuldig en in afstemming met u. En in afstemming met de regio, want we hebben rond die decentralisaties en dat sociaal domein ook gezegd, daar waar dat nodig is, zoeken we ook afstemming in regionale samenwerking.
De heer Wanning.
U zegt in afstemming, hoe ziet u dat voor zich?
Daar ga ik zoiets over zeggen.
Ja. En mevrouw Ramatars?
Ik wacht met spanning af.
Ik snap niet zo goed waarom, wat de reden eigenlijk is dat u zo lang wacht.
Nou, ik wacht niet. Nee, ik heb ook net al gezegd, ik sta te trappelen om dat met u te doen. Sterker nog, ik had vanavond met u over de toekomst van het welzijnswerk willen praten. Ik had in
dan moet ik nog even geduld
afgelopen
hebben.
Maart al met u over de toekomst van het welzijnswerk willen praten. Maar de agenda van de Raad vraagt soms andere prioriteiten.
Is het misschien handig om een extra donderdagavond in te lasten?
Die suggestie speel ik graag door aan het presidium. Ik kan u verzekeren dat wij voldoende bij het presidium aandringen op voldoende avonden om met u over veel van deze belangrijke onderwerpen van gedachten te
wisselen. Momentje even. Voorzitter. Ik zie verschillende vingers en ik zie ook de tijd doorgaan. Ik geef u wel helemaal even het woord, maar ik ga u toch vragen om een knop te formuleren. Mevrouw Verrooyen.
Nee, ik moet het toch even opnemen voor het presidium. Want volgens mij, we hebben heel weinig vergaderingen een poosje gehad. Er was veel ruimte. En we hebben van u niets gezien. Dus ik vind het nou een beetje flauw, want ik krijg nou de indruk alsof het presidium het heeft tegengehouden. Maar volgens mij is er van uw hand niks gekomen.
Nee, die indruk die wil ik natuurlijk zeker niet wekken. Als dat de indruk was, dan ga ik dat meteen corrigeren. Wat ik wel zeg, is dat er veel onderwerpen te bespreken zijn. En dat we een aantal keer hebben met elkaar moeten constateren dat er in een maand meer was dan er ruimte voor was.
Goed, mevrouw Baktali.
Ja, gouden bergen worden ons beloofd. Het zou allemaal heel jammer zijn, alles wat niet gebeurd is. En dan gaat het over de informatieplicht. Waarom weet de Raad niet dat er ondertussen €183.000 in de BV zit?
Dat is een ander onderwerp. En we hebben denk ik net de BV afgesloten, de discussie daarover. En zijn we naar de informatieplicht gegaan?
Ik was al bij de beleidskaders.
Nu was u al bij de beleidskaders.
Al een tijdje. Ja.
Dit eigenlijk gaat ook over de informatieplicht. En daarvoor hebben we instrumenten, zoals een collegebesluit, raadsbesluit en dergelijke. En er is ondertussen 180.000 naar de BV gegaan via de stichting. En daar moeten wij van op de hoogte worden gesteld via raadsbesluiten, et cetera. Dus mijn vraag is, waarom is ook die informatiekanaal niet benut?
Ik wou toch even proberen de discussie vanavond in wat blokken bijeen te houden. Dus niet van de hak op de tak te springen. En ik zou willen voorstellen, wethouder, gaat u gewoon verder.
Ja, ik was al bezig interrupties uit de vorige interruptieronde te beantwoorden. Want u had nog voor mij te goed de vraag, kunt u inzicht geven in het proces hoe we naar dat nieuwe beleidskader toe lopen? De heer Wijntjes vroeg dat en mevrouw Van Rooyen onderstreepte dat. En die toezegging die doe ik graag. Ik zal daar in ieder geval zo goed mogelijke inschatting van geven. Ik denk dat het goed is dat u die al heeft voordat we de vervanging van vanavond hebben. Hè. Dus de avond waarop we met elkaar over de inhoud van de toekomst van dat nieuwe welzijnswerk gaan praten. Dan kunnen we op dat moment ook dat proces onderdeel van ons gesprek maken. En ik zal ook kijken of we momenten in dat proces kunnen inbouwen dat we met een soort van tussenstand kunnen komen of daar tussenstappen in kunnen zetten. Dus laat mij daar even over nadenken en dan probeer ik dat naar oktober toe op een goede manier naar u te presenteren. En dan had ik in dit blokje nog één toezegging richting de heer Wijntjes staan, want ik zou nog even terugkomen op het moment waarop het college een reactie zou geven op de punten die u gemaakt heeft in brede zin. Over hoe ga je nou om met het controleren van subsidierelaties. In financiële zin kunnen we daar heel makkelijk en heel snel afspraken over maken. Maar ik hoorde u ook zeggen, het is ook goed om daar juist inhoudelijk meer grip op te kunnen krijgen. In het programma wat ik eerder meldde, wat we eind vorig jaar hebben voorgesteld te doen via Raadsinformatieavond, er zit ook een avond en die gaat over sturing in dat nieuwe sociale domein. Dan gaat het ook over begrippen als output en outcome en hoe je daar nou mee omgaat. De rol van de professional. Wel of geen indicatiestelling. Wat zit er nou achter de begrippen beleidsregie of uitvoeringsregie? Hè? Begrippen waar we ook in het kader van de begroting al wel eens met elkaar over van gedachten hebben gewisseld. We hebben toen ook al beloofd, daar moeten we het met elkaar meer over hebben. En ik heb er eigenlijk wel behoefte aan om nou, in ieder geval even met u te toetsen of het beeld over hoe krijgen we nou meer grip op die subsidierelaties niet ook die discussie met elkaar moeten betrekken. En daar dus ook even, ja, het lijkt wel alsof het college langzamer wil, maar dit is echt een kwestie van zorgvuldigheid. Niet even op dat gesprek met elkaar moeten wachten ook. Dan kan het wat meer inhoud krijgen als alleen maar een aantal financieel technische maatregelen over het uitwisselen van jaarrekeningen en dat soort zaken.
Mevrouw Bakhtani.
Hoe krijgen we meer grip op de subsidie? Misschien kan mijn vraag nu in dit hoofdstukje worden beantwoord.
En wat is de vraag?
Waarom de raad niet weet over de 183.000 wat in de BV is gestopt via de stichting? Ik wil graag een antwoord hebben. Daar zitten we toch hier voor? Ja. Ik heb geen antwoord gehoord. Misschien wil de wethouder zijn antwoord herhalen.
Zeg het nog maar, Hans.
Ik heb u aan het begin toegezegd dat ik in een brief de financiële geldstromen tussen de BV en de stichting inzichtelijk zal maken.
Goed.
En dat, nou, daar blijf ik bij.
U heeft mijn vraag ietsje niet helemaal goed geïnterpreteerd. Natuurlijk is dat een vraagstuk, hè? Maar ik wil graag van u dat u even met het college meeneemt, dat u het principe ook onderschrijft dat we in de nabije toekomst, als het gaat over het verantwoorden van instellingen richting het college, en als het gaat om het verantwoorden van het college richting de raad, aan moeten sluiten bij de kaderstelling die wij aan die instelling hebben meegegeven en de functie die het college heeft, omdat simpelweg te bewaken voor ons. En daar waar fors afgeweken wordt van datgene wat we afgesproken hebben als gemeenteraad, om dat met ons te bediscussiëren. Dat is eigenlijk het principe. Niet meer en niet minder. En als u zegt, nou, dat, ik vind dat eigenlijk wel logisch. Dan kan, u kunt natuurlijk ook niet zeggen dat het
bijna
niet logisch.
Niet anders. Nee.
Maar wat ik wil, dat het college ook dat duidelijk aan de raad kenbaar maakt, als ze dit nou zo zien, dan gaan wij, moeten wij die kant op.
Ik ga uw vraag in die termen in het college bespreken en zorgen dat u daar als raad een reactie op krijgt.
De heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde even zeggen dat ik blij ben met de toezegging van de wethouder dat hij een brief zal sturen naar de Raad, waarin hij ons inzicht geeft over de financiële stromen tussen de college en de stichting en het college en de BV. En mogelijk wijze ook tussen de stichting en de BV, voor zover we daar zicht op hebben. Maar ik zou graag van de wethouder ook een toezegging hebben dat niet alleen de geldstromen, maar ook over hoeverre die rechtmatig zijn. In hoeverre die overeenkomen met de bevoegdheden van een wethouder, zeker het college, of dat dat eerst voorgelegd gaat moeten worden aan de Raad, en waar dat niet heeft gebeurd. Dus ik wil het graag iets verder oprekken, want mijn voorstel wat ik in het begin van deze sessie had om een aanvullend onderzoek, dat ging verder dan alleen maar de geldstromen. Ik wil juist helderheid hebben of dat goed is gelopen, juist is verlopen. En dat wij het hadden moeten weten. En als we het niet hadden weten, dan weten we in al van de volgende keer wat we dan wel moeten doen als raad. En als dat ontbreekt, dan hebben we alleen maar een plaatje wat we ook zelf kunnen maken. Dank u wel.
Ja, het is goed dat u die aanvulling nog even maakt. Ik had mijn beantwoording gericht op het vraagstuk geldstromen tussen de stichting en de BV. U verbreedt hem nu ook naar geldstromen tussen... Ja, u noemt het college en de stichting en het college en de BV... maar er lopen geen geldstromen tussen het college en de stichting... maar tussen de gemeente en de stichting. Dat is geen probleem om ook die inzichtelijk te maken. Dan vraagt u naar rechtmatigheid. Ja, dan sluit ik mij wel aan bij wat de voorzitter van de Rekenkamercommissie daarover gezegd heeft. Namelijk dat wij die rechtmatigheid toetsen door de rechtmatigheidsverklaring die de accountant van de stichting daarop geeft en die vervolgens ook de accountant van uw raad op de jaarrekening van de gemeente geeft.
Ik ben blij dat u mij even corrigeert op het punt van het college en de gemeente. Maar even om toch misverstanden te voorkomen. Het is van belang of je zegt, is dat een 1-2'tje geweest tussen een ambtenaar met de goedkeuring van de wethouder of dat het een collegebesluit aan de grondslag ligt. Een tweede is, had het college dat mogen besluiten of had het aan de raad voorgelegd mogen worden? Dat is wat ik... En als het over de rechtmatigheid heeft... Natuurlijk, de accountant heeft daarin zijn eigen rol. Maar als, laten we zeggen, in de statuten of in de oprichtingsakte van de BV staat en ook de stukken van de gemeente, dat juist de BV is opgericht om risicovolle zaken daaronder te brengen, zodat de gemeente daar niet onder... dat risico draagt, dan moet je afvragen hoeveel zaken waarvan wij de indruk hebben dat die wel degelijk risico zijn, vervolgens opnieuw door de gemeente zijn afgedekt, wat juist niet de bedoeling was. Ik wil graag dat dat helder wordt uit de beantwoording van de vraag die wij gesteld hebben. Dank u wel.
Ja, het antwoord is ja. Mevrouw Bakhtari.
Dat was bijna exact wat ik ook wilde zeggen.
Dank u wel. De heer Troost.
Voorzitter, ik vind het een interessant voorstel. Het moet niet te gedetailleerd worden. Maar zouden we het dan ook niet voor de andere instellingen doen? Want wat je dus nu als huiswerk voor Movactor gaat doen... Er zijn nog meer instellingen waar wij geld aan overmaken voor bepaalde taken. Je hebt kans dat er weer een beetje discussie komt van is het inkopen of is het subsidie. Die kennen we uit het verleden. Maar ik denk wel dat het natuurlijk allemaal in één kader moet passen, want anders zijn we weer bezig op de verkeerde weg.
Dank u wel, mevrouw Verbeek.
Voorzitter, maar het een kan het ander toch niet uitsluiten. Het is juist toch dat je het als voorbeeld kunt gebruiken, ook voor de anderen.
Wethouder.
Ik denk dat ik alles wat rond kaderstelling te zeggen was gezegd heb, tenzij daar nog vragen over zijn. De ASV en de evaluatie heb ik denk ik gehad. Toch nog even over throughput en outcome. Er zijn een aantal van u die hebben daar wat over gezegd. De Rekenkamer heeft daar wat over gezegd. Ik moet zeggen, ik wijk daar wel wat af van het oordeel van de Rekenkamer als het dit specifieke beleidsveld betreft. Natuurlijk is het mogelijk ook in, op het vlak van welzijnswerk om evidence-based te werken. Maar het is niet makkelijk. Want dat betekent dat je... een groep moet hebben en een controlegroep waar je bepaald beleid niet op hebt en je moet omgevingsfactoren uitsluiten. En ik denk dat de heer Wijntjes dat terecht zei. Alle benchmarkgegeven gemeentes die in beeld gebracht zijn, die hebben dat ook niet. Dat neemt niet weg, en ik denk dat dat ook een thema is wat we op die, in dat gesprek over sturing in het sociaal domein moeten hebben. Dat we wel moeten kijken van hoe kunnen we nou wel criteria neerzetten of te bereiken doelstellingen die verder gaan dan alleen maar inderdaad de inzet van mensen. Je moet ook uiteindelijk wel maatschappelijke effecten kunnen bereiken. En zeker als je meer ruimte aan professionals wilt laten en die ook in staat wil stellen de goede dingen te doen, dan moet je op de een of andere manier wel die maatschappelijke effecten in beeld hebben. Ik heb daar geen klip-en-klaar antwoord op. Maar het feit dat wij het op dit moment niet doen, dat neem ik ons als gemeente eerlijk gezegd niet zo erg kwalijk. Want dat past wel een beetje in de mogelijkheden die we op dit moment hebben als overheden.
De heer Troost.
Voorzitter, ik begrijp het verhaal van de wethouder. Maar gezien wat de situatie die erop afkomt, ook in financieel opzicht, is het niet zo dat de gemeentes in Nederland eigenlijk niet voldoende deskundigheid vaak in huis hebben? En ik neem ze dat niet kwalijk. Maar om te beoordelen of wat er dus door het middenveld wordt aangegeven in die richting van zorg en welzijn en jeugdproblematiek enzovoort, om daar het realiteitsgehalte van in te schaffen. Ik had het plezier, u was erbij, om dus volledig onverwachts een demonstratie te horen over een enquête van onze GGD. En dan word ik opgeschrikt met allerlei percentages wat iets meer zei. En dan is 45% van de ouderen is eenzaam. En dan zeg ik, hoi hoi, voor iemand is dat werkgelegenheid, dat is duidelijk. Maar wat is eenzaam? Daar kunnen discussies over gevoerd worden. En ik heb er eentje meegemaakt een aantal jaren, samen nog met Weide Ron Meijer in Den Haag. Zaal vol, 600 man. En die kwamen er met z'n allen niet uit wat eenzaamheid is. Dus je bent dus in feite afhankelijk van wat een groep deskundigen naar je toedraagt. En als gemeente hebben we gewoon niet voldoende in huis om daar op een adequate manier, althans, ik weet het niet zeker, maar ik leg dat neer, om dat nu een keer aan te pakken en te zeggen van ja, dat is allemaal wel mooi, maar ik wil meer gegevens hebben, want anders past het niet bij ons in het kader. En daar ligt voor mij de mogelijkheid om te bezuinigen.
En mevrouw Van Alphen.
Ja, ik vroeg me eigenlijk af of dus feitelijk de wethouder het eens is met mijn stelling van nou, we zouden eigenlijk op korte termijn, ja, nou ja, een discussie met elkaar moeten hebben over hoe ga je nou om met de effect, hoe meet je die effecten? En laten we daar een algemeen kader voor maken voor alle terreinen, ook cultuur, zorg en dergelijke. Dus daar gaat aan gewerkt worden.
Goed.
Ja, voorzitter, ik ben dat helemaal met mevrouw Van Alphen eens. Sterker nog, dat was het thema van een van de avonden van het programma wat we eind vorig jaar bedacht hadden. En hij staat nog steeds op de agenda. Met name in het sociaal domein. Moet maar even kijken hoe breed we dat definiëren. Dat willen we doen, omdat nou juist de heer Troost de vinger op de zere plek legt. Namelijk op het moment dat je iets definieert en daar een indicator aan hangt, heb je dan grip op de werkelijkheid? Dat is in feite de vraag. En om toch nog heel even in te gaan op de vraag die hij daar aan het begin stelde van zijn interruptie. Heeft de gemeente dan wel voldoende deskundigheid in huis om dat te doen? Ik denk dat dat nou juist heel erg afhangt van hoe je met die sturing om wil gaan. Kijk, ik hoop dat we een samenleving kunnen maken met elkaar, waarin die deskundigheid van die professional nou juist bepalend is om te kijken wat heeft iemand nodig. In plaats van een onderzoeksbureau of een indicatieinstelling. Maar dan is wel weer de vraag, en hoe stuur je daar dan op? Nou, dat is het gesprek wat we echt met elkaar indringend moeten voeren.
De heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb nog een andere vraag aan de wethouder. Gelet op de opmerkingen die gemaakt zijn door de fractie van de Zalm, door de VVD in de persoon van mevrouw Rammertarsing en ook door ChristenUnie over de urgentie, de noodzaak dat zo snel mogelijk bepaalde zaken bij de raad liggen. Als ik dat die dringend oproep vergelijkt met het raadsvoorstel wat er nu liggend is, dat is nogal vaag geformuleerd. Daar wordt gesproken over de eerste half jaar van volgend jaar. Dan zeg ik, dat verhoudt zich daar niet goed mee. Dus mijn vraag is of de wethouder bereid is om het raadsvoorstel zoals het nu is in te trekken, dat hij de vragen beantwoordt en op basis daarvan die timing eerst beantwoordt in zijn vraagstelling. En dan, of dat duidelijk is, met een aangepast nieuw raadsvoorstel.
Even voor de duidelijkheid, ligt geen raadsvoorstel van het college. Het presidium heeft een voorstel op basis van het rapport naar u toegestuurd. En u mag als commissie, als raad, daar wijzigingen op aanbrengen.
Oké.
Dus,
nou, er stond RVS raadsvoorstel en dan stond er een stukje op de site. Dus vandaar
dat het is een raadsvoorstel, maar niet van het college.
Nee, oké. Goed.
Dus u moet zelf initiatief nemen om het raadsvoorstel
aan te passen. Dan zou je het presidium kunnen vragen om te vragen van voer dat maar af.
Dat zou je kunnen vragen, hè, maar ik denk dat het verstandig is om na te denken over amendementen die u op dat raadsvoorstel wilt indienen. En daar gaan we het zo meteen over.
Maar dat is werkverschaffing, als je het er niet mee eens bent.
Wethouder, gaat u verder.
Ik had al toegezegd, zeg ik even nog richting de heer De Jong, om met een procesplanning te komen over hoe we dat proces gaan inrichten. Die toezegging had ik al gedaan. Hoe u dat in uw raadsvoorstel vastlegt, dat is uiteraard aan u. Dan zijn er een paar fracties die iets hebben gezegd over waarom doet Mavactor dat eigenlijk, dat welzijnswerk? Ik moet eerlijk zeggen, mevrouw Van Rooijen bracht mij even in verlegenheid met haar teruggrijpen naar Nieuwegein kiest. Ze gaat echt langer mee in deze raad dan ik. Want het is waar dat ik in het interview...
Ik zie het maar als een eer.
Het is waar dat ik in het interview met de Rekenkamercommissie heb gezegd dat deze wethouder niet zo van het aanbesteden in de zorg is. Dat wist u overigens ook wel van mij, want daarom heb ik nooit een geheim van gemaakt. En dat heb ik dus inderdaad ook in die termen met de Rekenkamer gedeeld. Ik ben in iets wat zo belangrijk is als zorg in de directe leefomgeving van mensen, ben ik meer van samenwerking met instellingen met wie je een langdurige relatie kunt opbouwen om dat ook zo goed mogelijk in de samenleving in te richten. En mevrouw Van Rooijen zegt, maar we hebben toch in Nieuwegein kiest besloten dat het welzijnswerk aanbesteed moet worden. En eerlijk gezegd heb ik dat niet paraat op dit moment. U heeft mij daarmee overvallen. Wat ik mij nog wel kan herinneren is dat we in 2007, want toen was ik er al wel, een keer in de commissie SOC heette dat toen nog, een discussie hebben gehad over, aan de hand van de notitie, aanbesteden of inkopen in het welzijnswerk of in het sociaal domein, of ik weet niet meer precies hoe die heette, met een vraagteken daarachter. Dus ik moet eerlijk zeggen, mijn referentiekader is een beetje dat kennelijk nog open op tafel ligt. Ik ga het wel na, als u me daarmee kunt helpen overigens, in het achterhalen van die informatie, graag. En als op enig moment blijkt dat er het raadsbesluit iets voorschrijft, dan moet ik dat natuurlijk doen als wethouder. Neem niet weg dat ik inderdaad tegen de Rekenkamer heb gezegd, ik ben daar niet zo van aanbesteden in de zorg. Ik vind dat niet altijd verstandig.
Mevrouw Van Rooijen.
Nee, dat mag. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat het altijd zinvol is, maar het gaat nu even om het principe.
Ja.
Kijk, en het is sowieso nu heel erg moeilijk, zeg maar, om dit specifieke geval zoals het gegroeid is, en dat is ook namelijk het pijnlijke van hoe het gegaan is zonder kader. Wij kunnen bijna niet meer terug. Dat is gewoon een hele ellende en dat vind ik nog even de ergste dingen. Dus maar die discussie en dat voorstel, of die discussie tot het voorstel, die verwacht ik wel.
Ja.
Als u ook weer zeg maar op gelijke hoogte bent met dit raadslid.
Helder.
Maar even wat preciezer als mag. Kijk, het kan uw voorkeur niet zijn om het aan te besteden. Maar u moet met een voorstel komen waarom het college aan de raad voorstelt dit niet te willen. Dat is natuurlijk de essentie van...
Nee, daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Wijntjes.
Zo is het natuurlijk, hè? Maar persoonlijke voorkeuren doen er niet toe.
Ik wilde toch even een duiding geven aan de zin waar mevrouw Van Rooijen zo van haar stoel gevallen was uit dat rapport van de Rekenkamer. En dan wil ik best meegeven dat ik als wethouder geïnterviewd word, dat ik dan daar ook mijn persoonlijke mening bij gegeven heb. En dat heeft de Rekenkamer keurig opgetekend. Is dat ook maar weer transparant?
Goed, mevrouw Ramo-Tarsing.
Ja, voorzitter, volgens mij heeft de wethouder niet echt beantwoord waarom MoFactor. Want voor zorggelieerde taken kunnen er ook andere goede aanbieders zijn.
Zeker. Ja.
Goed. Zijn er nog punten?
Ik heb nog één los puntje. Die kwam van het CDA over VEERS en de concurrentiepositie met andere ondernemingen. Mogelijke concurrentiepositie. Een concurrentiepositie is er altijd natuurlijk, maar ik bedoel een oneigenlijke concurrentiepositie. Dat is wel een wezenlijk punt en dat is ook bij de start van VEERS nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. En ook wel in die termen afgestemd met Horeca Nederland, de afdeling Nieuwegein. Die toen gezien werd als de belangrijkste partij die daar last van zou kunnen hebben, omdat het toch een horecaconcept is. En die hebben ook meegedacht om dit concept uiteindelijk te maken tot wat het nu is. En daarmee denk ik dat dat zorgvuldig doorlopen is. Blijft wel iets om altijd goede aandacht voor te hebben, dat je met publiek geld geen private ondernemingen oneerlijk beconcurreert. Daar is geen enkel misverstand over.
Nee, dank voor dat die naam.
Het woord is aan de heer Wijntjes.
Dank voor die. Ja, ik probeer een beetje snel te zijn. Hè,
ja, ik begrijp dank, u ook
dank,
wel.
Dank voor die nadere informatie. Het is denk ik ook goed om dit soort afspraken gewoon ook even gewoon in de openbaarheid te tonen. Want ik hoor van andere ondernemers die en de concurrentievervalsing en zo. Grote woorden, grote mond. U kent ze wel ongetwijfeld. De Nieuwegeinse ondernemers die hebben een vrij grote mond.
Ik ken er wel eens een, ja.
Okay. Nou,
goed. Dan hebben we hiermee de discussie met het college afgesloten, denk ik. Wat zegt u? Oh, hè. Ik stel voor weer even een paar minuten pauze te doen en dan kijken we nog even naar het raadsvoorstel. En dan vraag ik wat u daarvan vindt en of u daar...
Mijn vragen zijn niet beantwoord.
Wat zeg je? Ja, ik wou het nou... Ja, goed. Ja, nee, afgesloten nu, want er lopen nu mensen rond. Ik keek even rond, ik zag toen geen vingers. Ik sluit dit nu even af. Als u echt nog vragen heeft, komt u gewoon eventjes hierheen. Hij zit hier nog. Ja, hij moet even... Dat gaat zo gebeuren. Een minuut of vijf.
Veranderen.
Nou, ik wil vanuit deze kant even één ding aangeven. Hè. Vanuit het presidium willen we graag het woord termijn in kwartaal veranderen. Dat staat in de eerste termijn. Hè. Wij spreken hier meestal in kwartalen en de wethouder heeft dat zo ook toegezegd.
Procesvoorstel, hè, nu.
Ja.
De wethouder heeft heel veel dingen toegezegd. Ik heb ze allemaal genoteerd. En dat voorstel van mevrouw Verbeek is niet zo gek om een brief van het college even af te wachten. Ja. Dan kan het raadsvoorstel kan wat gecompleteerd worden met indachtig de informatie die wij van het college hebben gekregen. Hè. Dus dat, nou, als dat een beetje snel kan, zou het begin volgende week te kunnen liggen. Want, kan het raadsvoorstel in de geest van de discussie die we hier hebben gehad worden aangepast. Waarbij met name... de laatste aanbeveling van de rekenkamer die buiten het rapport is gevallen, wordt meegenomen in het raadsvoorstel. Dat is één. Waarbij wordt meegenomen het strakke processchema wat wij eisen met betrekking tot dat hele sociale domein. Nou, dat soort, ja. Dan wordt het een veel beleidsrijker raadsvoorstel, hoeven wij dat niet te amenderen. En dan kan het gewoon op een nette manier de gemeenteraad doen. Dus ik sluit me een beetje aan bij mevrouw.
Dat lijkt mij prima. Dat lijkt mij prima. En dan heeft u zelf de regie daarover.
Ja. Ja.
Uitstekend.
Voorzitter, en daarbij zou ik nog willen zeggen, als het niet lukt om het dan aan te houden en niet maar een besluit te nemen wat we daarna weer moeten gaan veranderen.
Ik denk dat we wel een...
Ik ga ervan uit dat als ik zie daar zo'n verstandige wethouder of voorzitter zitten, wethouder, ja. Een beetje stoken in een rood nest, is ook wel leuk.
Ja, dat hou je wel van.
Maar... Ik denk dat u zo verstandig bent dat, en ook de wethouder zo verstandig is, dat daar naar mijn gevoel een goed raadsvoorstel uit moet komen. En ook als we nou aanstaande maandag ook nog de discussie met ieders belang hebben gehad, hebben we het beeld redelijk compleet volgens mij.
Ik wijs er wel even op, het is al volgende week woensdag dat we raad hebben, hè? Dus het is een week.
Voorzitter. Ja.
Mevrouw Ramo-Tarsing.
Ja, voorzitter, ik zou willen voorstellen om bij punt 1, de eerste termijn, zeg maar wat concreter en strakker te formuleren. Wat meneer Wijntjes ook zegt. En wij zijn bereid om extra avond voor in te ruimen. Bijvoorbeeld die donderdagavond, dat heb ik ook eerder genoemd. En bij punt 2, de subsidierelatie met MoFactor te vervangen met andere instanties. Andere uitvoerende instanties.
Nee, we hebben een hoop toezeggingen van de wethouder. Die proberen we te verwerken in het raadsvoorstel. Dat zullen we doen. Goed. De heer Vissers. Mevrouw Verbeek, zou u even uit het midden van de zaal willen? Ik zag nog net uw vinger.
Dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk vorige week en vanavond heel veel gezegd. En ik heb niet het gevoel dat het raadsbesluit, waar we het college een aantal dingen verzoeken, dat alles afgedekt is zoals het er nu staat. Ik heb begrepen dat er ook al een toezegging. Maar ik wil toch even de vier punten doorlopen. Als het gaat over punt 1 bijvoorbeeld, de duidelijke probleemanalyses. Ik denk van, kan dat een beetje omschreven worden wat daarmee bedoeld wordt? Hè? Als ik ook op punt 2 staat, in te vullen in een logisch geheel. Nou, wat voor de een logisch is, is misschien voor de ander niet logisch. Dus geef heel duidelijk aan op een gegeven moment wat hiermee bedoeld wordt. Onder punt 3, de visie, de kaders en de richtlijnen. Ja, nou weet ik wel dus dat Rutte, dan zo heb ik het vanuit de media begrepen, ook niet werkt met een visie. Maar laten we het hier toch maar wel doen. Ja, maar wat is die visie? Wat zijn die kaders? Wat zijn die richtlijnen? Ja? Dan in punt 4, nadere afspraken, vind ik een rekbaar begrip. He? En waar op een gegeven moment staat, om daar de raad bij te betrekken, als het gaat over de ontwikkeling van het welzijnsdomein en de activiteiten van Mofactor in het bijzonder. Dan denk ik, dan vinden op jaarbasis een aantal activiteiten door Mofactor plaats. Hoe worden we daar als raad bij betrokken? Ik vind het zoals het er hier staat, met alles wat er gezegd is, te mager van opzet. En geeft straks, denk ik, onduidelijkheden. En is het, denk ik, ook voor de raad weer niet controleerbaar. Ik wil echt een ander raadsbesluit hebben.
Maar ik ben interruptie, meneer...
Meneer Wijntjes.
Visser. Dat gaat het presidium doen, volgens mij.
Die gaat... Ik hoop ook op de punten die ik net genoemd heb.
En als we het gewoon niet mee eens zijn, dan gaan we toch in gezamenlijkheid het fijn amenderen. Klaar?
Zo doen we dat.
Dank u wel, voorzitter.
Nog iemand... Andere opmerkingen over het raadsvoorstel of andere suggesties? Niemand meer? Dan sluit ik hiermee de discussie. Ik dank iedereen voor zijn bijdrage. Het is een lange avond geweest, maar ik denk wel de moeite waard om daarmee bezig te zijn. En iedereen wel thuis. Dank u wel.